Ik wil met u lezen uit de profeet, uit het boekje van de profeet Zacharia. Eerste hoofdstuk vanaf vers 18. En dan lezen we door tot en met de 13e vers van hoofdstuk 2. Dat is het hele tweede hoofdstuk. Ik lees uit de HSV-vertaling. De herziene statenvertaling. Vanaf vers 18, tweede visioen, horens en smeden. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie vier horens. En ik zei tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze horens? En hij zei tegen mij, dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens liet de Heere mij vier smeden zien. Toen zei ik, wat komen die doen? Hij zei, dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen, maar deze zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens van de heidenvolken neer te werpen, die de horen opgeheven hebben tegen het land van Juda om het te verstrooien. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie, er was een man met een meetsnoer in zijn hand. Toen zei ik, waar gaat u heen? Hij zei tegen mij, ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. En zie, de engel die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad hem tegemoet. En hij zei tegen hem, loop snel, spreek tot de jonge man en zeg, Jeruzalem zal niet ommuurd blijven vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. En ik zal voor haar zijn, spreekt de Heere, een muur van vuur rondom. En ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. O vlucht dan uit het land van het noorden, spreekt de Heere, want ik heb u verspreid. Over de vier windstreken van de hemel, spreekt de Heere. O Sion, zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere van de legermachten, nadat hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Want zie, ik beweeg mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij gezonden heeft. Juich. En verblijd u, dochter van Sion, want zie, ik kom. En zal in uw midden wonen, spreekt de Heere. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden, en zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. De Heere zal Juda in eigendom nemen. Als zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Wees stil voor het aangezicht van de Heere alle vlees, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Tot zover deze morgen het woord van onze Heer, dat we ook inzicht mogen ontvangen om zijn woord te verstaan en daar zegen en wijsheid door te ontvangen. We gaan ons vanmorgen voor de derde keer bezighouden met een gedeelte uit het boek van de profeet Zacharia. U weet nog wel wat de naam betekent, hoop ik. Yahweh herinnert zich. Yahweh, de Heere God, neemt in herinnering. De Heere God die denkt aan datgene wat hij ooit heeft toegezegd. Hij gaat handelen overeenkomstig datgene wat hij toegezegd heeft. Hij gaat zijn belofte waarmaken. Wanneer je een profeet bestudeert, dan heb je niet in de eerste plaats een pastorale preek. Tenminste, niet één in de zin dat een hart vol moeite of zorg getroost gaat worden. Dat is niet de eerste insteek van een profeet. Maar er zijn altijd wel woorden en punten van troost uit dat woord van God te putten. Maar de bedoeling van een profeet is dat we ons bewust worden van de machtige hand van God in de geschiedenis. Een profeet, als je hem bestudeert, en je kijkt naar wat er op aarde gebeurt, dan ga je ontdekken dat de profeet laat zien dat Gods hand op aarde aanwezig is. Een hand die de loop van alle dingen bestuurt. Een hand die zorg draagt voor Gods kinderen. Die kinderen kunnen mensen zijn van het volk van God, Israël. Maar het kan ook gaan om de gemeente, de gelovigen van het Nieuwe Testament, om ons dus. Wanneer u voor vandaag de gebeurtenissen uit de media, radio, televisie, internet, dus als u datgene wat er op het wereldtoneel beschouwt, als al die dingen u verontrusten, dan mag je aan de hand van de profeet zien dat God erbij is en hij laat niet los wat zijn hand begonnen is. Wanneer u dus de verontrusting proeft, ervaart, door de veelheid van die grote, indrukwekkende, angstaanjagende dingen soms buiten, weet dan de Heere God is erbij. Wanneer u verontrust wordt door dingen die op het niveau van het eigen leven plaatsvinden, waar je zelf mee te maken hebt, en ook dan kan het best schokkend zijn in je leven, weet dan de Heere God heeft het in de hand. Hij is erbij en hij laat niet los de dingen die hij begonnen is te doen. En dat is gewoon geweldig. De Heere God is erbij. Soms hebben wij gevoelens en ideeën dat het allemaal wat verder weg is. En soms zeggen we wel, ja, we bidden wel, maar de hemel is van koper. Ja, zo kan het naar onze gevoelens wel eens zijn. Maar dan laten we ons sturen door onze gevoelens. En de Bijbel zegt, je moet je laten leiden door het profetisch woord. Door datgene wat er geschreven staat. Dat is vast. Dat is betrouwbaar. Dat is zeker. En onze gevoelens zijn als de golven van een oceaan. We hebben een God die met kracht grote dingen doet. Alles in de hand heeft. En daar gaat altijd ook wel weer natuurlijk troost en bemoediging van uit. Hoe onze persoonlijke situatie ook is, de Heere God is groter. Hij is groter dan de som van alle moeilijke, alle verdrietige dingen van alle tijden, alle culturen bij elkaar. God is altijd groter dan welke zorg of nood ook. En dat mag ook Israël weten. Want het gaat natuurlijk om Israël hier. Israël is Gods oogappel. Dat weten we, want in Deuteronomium staat dat gewoon, Deuteronomium 32 vers 10. Hij, de Heere God, vond hem, Israël, in een land der woestijn en in een woeste huilende wildernis. Hij voerde hem rondom, hij onderwees hem, hij bewaarde hem als zijn oogappel. God bewaarde Israël door de woestijnen, en allerlei soorten van woestijnen zijn er, en hij bewaarde en zal hen bewaren als zijn oogappel. Je oogappel, je oog is buitengewoon kwetsbaar, ligt verscholen in je oogkas. Ter bescherming kun je je oog dichtknijpen. Het oog is waardevol. Het oog is een spiegel van de ziel, zeggen we ook wel eens. Het laat iets zien van je hartsgesteldheid. Of je blij bent, of dat je geplaagd wordt door zorg. Het oog laat het zien. Het oog is ook een venster naar de wereld. Dat van buiten komt via het oog en oor naar binnen toe. Wat is dat oog belangrijk? En we lezen in Zacharia 2, vers 8... een goddelijke reflex. Als je iets in je oog krijgt, je trekt je ogen dicht. Dat is het eerste wat je doet. En je hand gaat naar je oog toe. Zo is er ook een goddelijke reflex als het gaat om Gods oogappel, Israël. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben, want wie u aanraakt, wie Israël aanraakt, raakt zijn Gods oogappel aan. En de boodschap is dus helder. Kom niet aan het volk van God. Raak Israël niet aan. Dat zijn heel andere geluiden dan de geluiden die we dagelijks uit de media opvangen. Voor de microfoon via de journaaluitzendingen en de kranten vinden we een niet aflatende reeks van aanvallen, boosheden, lasteringen gericht op dat volk. Dat schijnt zo'n beetje het allerbelangrijkste te zijn. Syrië. Er zijn 760.000 vluchtelingen ongeveer uit Syrië weggevlucht. Ongeveer 60.000 doden in een hoe korte tijd. En Dries van Acht klaagt over Israël, omdat ze een muurtje bouwt ter bescherming van zichzelf. En Ban Ki-moon berispt Israël, omdat ze een militair konvooi, dat mogelijk kwaad zou kunnen aanrichten, aan haar onderschept. Dat is de wereld op zijn kop. We zitten in profetische tijden. Maar Israël is kostbaar in Gods oog. Kostbaar voor hen. En dat staat dan in Zacharia 2 vers 8. En wij lezen in ons gedeelte. En we lezen van vier horens en vier smeden. Vier horens, vier smeden. En we hebben ook gelezen, het staat een beetje allemaal bij elkaar natuurlijk. Nog zal de Heere Sion troosten, Jeruzalem nog verkiezen. En ik wil het verband laten zien tussen deze profetieën. Want het zijn niet losse op zichzelf staande uitspraken. Maar het is een verband, het is een geheel, het is een samenhang. Het hangt met elkaar samen tot een boodschap voor ons. En dat was de bemoediging voor Zacharia. Ik sloeg de ogen op. Ziet u dat beeld voor u? Ik sloeg de ogen op. Zacharia zat eigenlijk terneergeslagen. Hij had in het eerdere deel van die profetie, van die visioenen, gehoord en gezien dat de Heere God boos was op het voorgeslacht, op de vaderen. Het voorgeslacht van Zacharia hadden dingen gedaan die zij niet hadden mogen doen, moeten doen. Ze waren ontrouw, ongehoorzaam. Ze hadden de Baals, de Astartes geëerd. Ze waren gaan steunen op politieke machten rondom hen. Maar ze hadden de God van het verbond losgelaten. En daardoor waren ze in ballingschap gegaan. En ze mochten terugkeren. Maar er waren slechts 45.000 en die troffen één grote puinhoop aan. En dan is Zacharia daar neergeslagen. Maar hij mag de ogen oprichten. Ik zal Jeruzalem nog verkiezen. Ik zal nog verkiezen. Zo werkt de Heere God ook vandaag nog. Ook in onze tijd, ook naar ons leven toe. Wij moeten, we mogen weten dat we kostbaar zijn in Gods oog. Kostbaar in Gods oog. Zet dat nou maar even vast in uw gedachten. Dat bent u, dat ben ik. We zijn gekocht en betaald door het bloed van het lam. Jezus gaf voor ons zijn leven. Wat zijn wij waard wanneer God voor ons zijn zoon op die manier inzet? Dan ben je onschatbaar van waarde. We zijn kostbaar in zijn oog. Misschien kijkt u wel eens in de spiegel en dan denkt u, nou ik zie er vandaag niet zo best uit. En ik heb een beetje dit en een beetje dat en een beetje zo en een beetje zo. En we klagen wat af en we vinden het allemaal zo. En de Heere God die kijkt naar ons en die zegt, jongen zeg, wat geweldig. Die persoon, die man, die vrouw, die is zo kostbaar. Ik geef mijn zoon, we zijn kostbaar in Gods oog. Hoe kostbaar? Denkt u maar aan de geschiedenis van Saul. Hij was nog niet tot geloof gekomen en hij had een bloedhekel aan ons. Aan christenen. En hij deed zijn uiterste best om de christenen zoveel mogelijk dwars te bomen, te ontmoedigen, gevangen te nemen en eventueel, als het kon, zelfs helemaal te stoppen. En dan is hij onderweg naar Damascus en dan is daar die stem, Saul, waarom vervolgt gij mij? Saul jaagt achter gelovigen aan. En de Heer Jezus zegt, ja, maar je vervolgt mij. Wij de gemeente, wij zijn het lichaam van Christus. We kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. Maar wij zijn met elkaar het lichaam van onze Heer Jezus. Er zitten hier dus wel wat teennageltjes van de Heer Jezus tussen ons. Begrijpt u wat ik wil zeggen? En we zijn kostbaar. Hij gaf zijn leven en hij verdraagt het niet wanneer anderen ons plagen. Saul, waarom vervolg je mij? Israël, de gemeente, kostbaar. Vier horens. Een hoorn staat in en buiten de Bijbel voor kracht en voor sterkte. De zogenaamde natuurgodsdiensten wordt het opperhoofd, zeg maar, de medicijnman en occult genezer feitelijk. Niet zelden afgebeeld met zo'n bokkenkop of zo'n stierenkop met horens. En dan loopt hij daar rond en dan maakt hij van die indrukwekkende bewegingen. Dat moet gezag inboezemen, symbool voor onoverwinnelijkheid. Die man, die straalt wat uit. Power. Vier horens. Het getal vier heeft betrekking op de aarde, wijst naar de vier windstreken, vier evangeliën. De dieren in het boek Openbaring. Getallen hebben toch wel een symbolische waarde. Vier elementen, water, aarde, vuur en lucht. Of lengte, breedte, diepte en tijd. Symbool voor vastheid. En wanneer we hier lezen over vier horens, dan duidt dat dus op een vaste, geweldige kracht. Het gaat blijkbaar om heel de aarde als we dat zo lezen. En al die kracht die balt zich samen, eensgezind, tegen Juda, Israël en Jeruzalem. Vers 19. De wereld spant samen tegen Gods oogappel. Het gaat om totale vijandschap die er altijd was, die er is en tot het laatste toe zal zijn tegen Gods volk. Het lijkt wel of de volken ook vandaag steeds meer in grote saamhorigheid optrekken tegen het volk van God. En ze hebben in het verleden Gods volk meermalen verstrooid. We kunnen denken aan Assyrië. Ja, Assyrië. Tien stammenrijk. Hebben ze ingenomen. En de bevolking van die tien stammen hebben ze afgevoerd, verspreid over heel de aarde. We kunnen denken aan Babel, dan gaat het om Juda, de ballingschap. We kunnen denken aan Titus in 70 na Christus. Jeruzalem innam, de tempel vernietigde en het volk over de aarde verspreidde. We kunnen denken aan Hitler, ach, vult u ze allemaal maar in. Velen hebben zich ingespannen, een grote verwoestende macht. En die machten zijn er ook vandaag. Heel de aarde, heel de wereldbevolking keert zich tegen Gods volk. Dat alleen al is zo bijzonder. Dat zou ieder weldenkend mens tot denken moeten zetten, maar mensen laten zich liever vullen door boosheid dan door het profetisch woord. Vier horens, vier smeden. Het is me niet helemaal duidelijk waarom er met smid is vertaald, smeden. Dat kan wel, maar feitelijk zit daar de betekenis in van vakman. Iemand die iets wat ruw is, mooi gaat maken. Een timmerman, een steensnijder. Was Jezus niet de zoon van een vakman, een timmerman? Het getal vier, heel de aarde, hebben we net gezien. Vier smeden, dus vier timmerlieden. Ja, een beetje lastig, misschien ook weer niet. Als we de symboliek maar willen zien. Het getal vier had betrekking op die vastheid op aarde. De Heere God heeft de dingen vast. Hij neemt het op voor zijn volk. Want die smeden die zullen die horens neerslaan. Het volk staat niet alleen tegenover die enorme vijandschap. Maar God staat aan haar zijde. God is met Israël immers zijn oogappel. Een woord van hoop. Een woord van troost. God zal Israël nog verkiezen. Een handwerksman, een timmerman, een steensnijder, een smid maakt van iets dat ruw is, dat niet af is, iets wat lelijk is, iets moois. Heel de aarde zal uiteindelijk worden vernield, hersteld, tot bloei komen. De Heere God heeft een koninkrijk voor ogen. Een koninkrijk voor zijn oogappel, zijn volk. Met zijn Messias als de koning, de zoon van David, de zoon van een timmerman. Er zit ook weer een kentering in de profetie. Heel opvallend, in vers 19 ging het om Juda, Israël en Jeruzalem. Let je even op, Juda, Israël en Jeruzalem. In vers 21 gaat het alleen om Juda. Waar is Israël gebleven? De Bijbel is altijd secuur. Het wel of het juist niet noemen van iets heeft altijd een betekenis. En het gaat om profetie, het gaat om dingen die in de tijd van de geschiedenis plaatsvinden of zullen plaatsvinden. We zien vandaag in het Midden-Oosten het volk van God terugkeren, dat zullen we beamen, maar dat is niet waar. We zien Juda terugkeren. Het land wordt wel Israël genoemd, maar het gaat om Joden van de stam Juda. Want Benjaminieten natuurlijk en Levieten daarbij, En misschien ook nog wel wat verdwaalde van die andere stammen, maar die stammen zijn feitelijk nog verborgen. Ook al ligt er hier en daar al wel een beetje op en wordt er langzamerhand iets meer inzichtelijk. En het geeft alleen maar aan dat Gods woord betrouwbaar is. Maar het gaat tot nu toe feitelijk alleen om Juda. Kunnen we fantasieën op loslaten? Brits Israël gedacht, heb je er wel eens van gehoord? Dan zijn wij hier in Europa de nakomelingen van de 10 stammen. En wij Nederlanders, wij zijn dan afstammelingen van Zebulon, omdat we aan de zee wonen. Nou, wat u daarvan denkt, niets is zeker, behalve dat we niets zeker weten als het om die 10 stammen gaat. Van Juda weten we dus wel, zijn de Joden al dan niet wonend in Israël. En in vers 21 lezen we dus dat de vier smeden, dat wil zeggen de Heere God in de gestalte van de Heere Jezus, dat de Heere God in zijn grote macht en kracht het opneemt speciaal voor Juda. En zo is ook de situatie op dit moment. Israël, die 10 stammen zijn wel ergens, ze worden wel bewaard, maar als zodanig niet herkenbaar aanwijsbaar. Maar Juda is dat wel. En de Heere God zal het in zijn grote kracht opnemen speciaal voor Juda. Hij zal de totale vijandschap tegen Juda neerslaan en vernietigen om neer te slaan de horens van de volken die hun horen hebben verheven tegen het land Juda om het te verstrooien. Vers 19 is dus niet gelijk aan 21. Het gaat om het neerhouden van twee volken. Eerst de beide volken, dat is historie. Dat heeft allemaal al plaatsgevonden in de geschiedenis. Straks Juda. En in die tijd leven wij. Het volk is aan het terugkeren. En hier komt Zacharia nog uitvoeriger op terug, verderop in het boek. En dan komen wij er ook nog, als ons tijd en gelegenheid gegeven wordt, aan toe om daarover na te denken. We zien hier een man met een meetsnoer. Ja, is dat nou weer een losstaande, aparte profetie? Of hoort het allemaal wel een beetje bij elkaar? Ik denk het. Een nieuw gezicht, een nieuw visioen. Meetsnoer in de hand. Het lijken losse visioenen, onsamenhangend, maar er is toch wel verband. Profetie bestuderen vraagt tijd. Vraagt volhardend studeren op dat woord. Ermee bezig zijn, erover lezen, erover denken. Vooral ook over bidden en luisteren naar hetgeen de Heere God door zijn geest daaraan wil uitleggen. En wanneer je hapklare brokken wil hebben, dan kom je met het bestuderen van de profetieën niet zoveel verder. Je moet erin kruipen. We zien dus een man met een duimstok, een rolmaat. Op weg naar Jeruzalem, om op te meten. We komen een paar personen meer tegen, de man met de meetsnoer zelf dus, de profeet Zacharia. Een engel die met Zacharia spreekt, een andere engel die opgave geeft om de jongeling aan te spreken en dan de jongeling die aangesproken wordt. Dat zijn zomaar een paar personen die daar met elkaar zijn. De boodschap is eigenlijk ook weer simpel. Ik denk dat de man met de meetsnoer dezelfde is als de jongeling, want die moet achterna om de stad op te meten. Die wordt nagezet. De man met de meetsnoer is op weg om Jeruzalem op te meten en de engel beveelt hem om die man snel te volgen. Waarom gaat die jonge man Jeruzalem opmeten? En waarom moet daar iemand achteraan om dat blijkbaar dan toch ook weer terug te nemen? Hij wil iets doen dat niet kan. Of niet mag. Hij wil Jeruzalem opmeten, maar dat kan niet. Want Jeruzalem, en dat is de boodschap hier, is een open stad. Een open stad is een stad zonder begrenzing. Onbegrensd, dat is eigenlijk onmeetbaar. En dat was in de oudheid ondenkbaar. Zelfs de kleinste gehuchtjes hadden wel op een of andere manier een afrastering om hun plaatsje heen. Al waren dat wat losse stenen misschien, of wat hekwerk en timmerwerk. Maar naarmate een plaats groeide, belangrijker werd, werden de muren ook hoger en breder en sterker. En dat kon je opmeten. Want je had duidelijk die begrenzing, die afpaling. Maar Jeruzalem hier heeft geen muur. Het is een open stad en de mensen zijn niet te tellen. En de menigte en ook het vee. Niet op te meten. En dat wordt eigenlijk hier aan Zacharia en aan ons geleerd. Het Jeruzalem dat hier beschreven wordt is niet vergelijkbaar met het Jeruzalem zoals wij dat kennen, zelfs niet in onze tijd. Ze is van een andere orde, ze is van Gods orde. En ze is van het rijk van God, het Messiaanse rijk, dat gaat komen. Het gaat dus niet om het Jeruzalem uit de tijd van Zacharia, niet om Jeruzalem uit de tijd van de Heer Jezus en ook niet om het Jeruzalem van nu. Maar het heeft natuurlijk allemaal wel met elkaar te maken. Het is het Jeruzalem van na het neerhouwen van de vier horens. Het is het Jeruzalem dat er zal zijn nadat de boosheid van de aarde, dat zich altijd tegen Gods oogappel gekeerd heeft, wanneer die vijandschap verslagen zal zijn. Het Jeruzalem, zoals ik zei, van het Messiaanse Rijk. Het duizendjarig Rijk. Hoofdstad van het land, van Gods land. Dan is er vrede. En dan is er veiligheid. Dan is er geen gevaar. En dan zijn er geen muren meer die de vijand buiten moeten houden. Dan is er geen militair apparaat dat tot de tanden bewapend is als een schild, dat de veiligheid voor de bevolking moet garanderen. Een open stad, een stad van vrede waar gerechtigheid woont. En dat heeft niet alleen betrekking op de stad, hoewel ze het centrum is van die komende wereld, maar het heeft betrekking op heel de wereld. Wat een wereld zal dat zijn. Prachtige profetieën staan er in de Bijbel over de toekomst. Jesaja 2 vers 4. En hij, de Heere God, de Heere Jezus, zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren. Die woorden staan in het gebouw van de Verenigde Naties te New York. Maar als we daarop moeten rekenen, zullen die woorden nooit vervuld worden. Want die Verenigde Naties brengen de vrede, bepaald niet dichterbij. In Jesaja 65 vers 25 staat: de wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten, evenals het rund. En de slang zal stof tot spijzen hebben. Zij zullen geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de VN. Oh nee, dat staat er niet. Zegt de Heere. Is dat niet een geweldige profetie? Generaals zullen werkloos thuis zitten. Krijgen dan mooie dingen te doen. Moeders en vrouwen zullen niet meer in angst of spanning zitten of een man of zoon wel thuis komt uit het oorlogsgeweld. De wapenfabrieken zullen moeten sluiten. En al die energie die vrijkomt zal aangewend worden om te bouwen in plaats van te breken. Om te verzamelen in plaats van weg te werpen. Prachtige beloften staan er in de Bijbel. Jesaja 60 vers 18. Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden. Van verwoesting nog verderf in uw gebied. En gij zult uw muren heil noemen en uw poorten lof. Kunt u zich dat voorstellen? Het gaat om Israël. Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden. De laatste hoofdstukken van Jesaja horen tot de juweeltjes van de Bijbel. Van Gods woord met onwaarschijnlijk rijke beloften. En wij zien dat de man met de meetsnoer teruggeroepen wordt. Het is niet te meten, onbegrensd. Het gaat een prachtige wereld worden. Maar vandaag loopt die man met de meetsnoer wel rond. En hij is wel bezig te meten. Alle dagen is Jeruzalem in het nieuws. De machtigen van de aarde die spreken en die overleggen over de stad. De stad wordt opgemeten. Een deel voor de Joden, een deel voor de Christenen. Een deel voor de Kopten en een deel voor de Palestijnen. Een deel voor ieder kan daar zijn deel halen. De Joden mogen van de wereldbevolking geen huizen bouwen, want de wereld meet af wat wel en wat niet mag. Maar straks is dat niet meer het geval. Wij, de wereld, legt voortdurend een meetsnoer over Israël en we snijden de stukken ervan af. Maar die man wordt teruggefloten. De grenzen die wij aanlegden worden weggevaagd. Geen muren meer in een stad die nu nog bescherming moeten bieden. Hoe kan dat? Hoe kan deze tot op het bot verdeelde wereld tot rust en tot vrede komen? Ikzelf. Wie? Ikzelf, luidt het woord van de Heere, zal haar een vurige muur zijn rondom en de heerlijkheid binnenin haar. God zelf, wat is zijn oogappel. Hij heeft haar lief, ze is uniek. Als je aan haar komt, kom je aan God. God zelf bemoeit zich met volk, met land, met stad. God zelf, een veilige muur. De vuurkolom tijdens die woestijntocht maakte scheiding tussen de vijanden, het Egyptische volk, het leger, en het volk van God. De Heere God was steeds haar bescherming toen, haast tastbaar voor de vijanden. Maar als de vijanden ook nu kijken, dan moeten ze toch beseffen dat Israël steeds weer ontastbaar is. Je kunt er niet aankomen ongestraft. God staat ertussen. En dan de oproep van de profeet: vlucht uit het noorderland. Dat heeft betrekking op die 10 stammen waar ik het net over had. Ze zijn door Assyrië, weet u wel, met Damascus als hoofdstad, veroverd noordwaarts en vervolgens verspreid over de aarde tot op de huidige dag. De 10 stammen zullen in die tijd straks terugkeren in grote haast. Nu nog haast ondenkbaar, onvindbaar. Maar God zal het onmogelijke doen, zoals steeds. We lezen van de dochter van Babel. Dat heeft betrekking op de 2 stammen, de Joden. Zij zijn in ballingschap naar Babel gegaan, slechts 45.000 keerden terug. Maar die waren altijd wel nawijsbaar tot op de huidige dag. En ze zijn op weg, en velen zijn al terug, naar Sion. Er wordt geklaagd dat Israël zoveel Palestijnen verjaagd zou hebben in 48 in die tijd. Het waren er ongeveer 200.000. Best veel mensen natuurlijk die op de vlucht zijn. Ze kregen het advies om te vluchten van hun Arabische broeders. Dat wordt wel eens vergeten, maar zo was het wel, historisch gezien. Dus niet Israël zei ga weg, maar hun Arabische broeders. Maar weet u dat er inmiddels uit Babel, Irak, Midden-Oosten, sinds 48 ongeveer 1 miljoen Joden gevlucht zijn naar Israël? Dus getalsmatig veel meer dan dat er Arabieren uit Israël zijn gegaan, zijn er uit de Arabische wereld Joden naar Israël teruggekeerd. Maar daar hoort u de journaallezers niet over. Dochter van Babel staat ook voor de goddeloze wereld Babel tegenover Jeruzalem. De Joden die in Jeruzalem zouden wonen, moeten de Heere dienen, moeten terug naar die stad. Ze kwamen, maar het was maar een klein groepje. De meeste van de Joden voelden zich wel prettig in Babel, in de cultuur van de wereld, de rijkdom van de wereld, het mooie van de wereld, vult u het allemaal maar in. Zij lieten zich kopen en bleven hangen. Daarom moest de Heere God steeds die jagers erachteraan sturen, want ze moeten terug. Laten wij niet wijzen naar Israël. Hoe vaak blijven wij niet comfortabel in onze stoelen zitten, terwijl wij een evangelie hebben dat de wereld in moet, terwijl wij een roeping hebben van de Heere God. We moeten leren. We bevinden ons inmiddels wel in de laatste dagen, de tegenwoordige tijd, waar Zacharia over profeteerde. En dat maakt het voor ons zo actueel. Die man met een meetsnoer. In vers 8 staat iets. Dat is een beetje lastig. Wiens heerlijkheid mij gezonden heeft. Die vertaling klopt niet. Dit is zo vertaald omdat de kerkelijke visie op dit punt door de Rooms-Katholieke Kerk is ontwikkeld. En onveranderd in de reformatorische kerken werd overgenomen. Die kerken geloven namelijk niet in een duizendjarig rijk. Geloven niet in Christus als koning straks heel concreet. Geloven niet in de grote verdrukking. Geloven niet in de opname van de gemeente. Nou, al die dingen waar we hier natuurlijk voor staan. Zij geloven dat de kerk in de plaats van Israël en van Juda gekomen is. En dan moet je af en toe een beetje schipperen met de vertaling. Dat is ook hier gedaan. Want wat staat er werkelijk? Ik lees even, dat is wel aardig, een Engelse vertaling. After he had honored me and has sent me against the nations. Nadat hij mij geëerd had, heeft hij mij tot de volkeren gezonden. Dat is niet wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, maar na de verhoging, na de huldiging, zendt hij mij tot de volkeren. Die u geplunderd hebben. Want wie u aanraakt, raakt Gods oogappel. Dus in plaats van te lezen wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, krijg je dus na de huldiging zendt hij mij. Nou, wat is de huldiging van de engel des Heren? Dat is de wederkomst van de Heer Jezus tot zijn stad en tot zijn land. Dat is niet de opname van de gemeente, hoe mooi ook, maar is de wederkomst om als koning te gaan regeren, zijn inauguratie. Zijn troonsbestijging. Straks, Als koning Willem-Alexander het van zijn moeder Trix overneemt, zullen wij in ons land zoiets meemaken. Dan wordt hij gehuldigd en dan gaat hij aan de gang. Nou, ook de Heer Jezus, nu zit hij nog in die voorbereidingsfase. Hij zal straks ingehuldigd worden en dan zal hij het werk op zich nemen. En dan zal hij de strijd strijden voor zijn volk als vanouds. En de volken eromheen, ze zullen het weten. Dan staat er in Sefania 3, vers 15. De Heere heeft uw gerichten weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning, dan is hij dus koning van Israël. De Heere is in uw midden. Gij zult geen kwaad meer vrezen. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden. Vrees niet, Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in uw midden. Een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Dus hij wordt eerst ingehuldigd en dan gaat hij zijn werk doen. We zagen dat de 10 stammen en de 2 stammen worden opgeroepen terug te keren naar het land der vaderen, Israël. Dat gaat zijn definitieve en zijn heerlijke, zijn vervulling krijgen wanneer Jezus Christus koning is. We lezen daarover verschillende plaatsen in de Bijbel. Het gaat om die huldiging, dan hebben we Openbaring 19. Wij zullen samen met Christus regeren. Als straks die inauguratie, die huldiging plaatsvindt, dan zullen wij erbij zijn. Dan zullen wij, mag ik het zo zeggen, aan de zijde van onze koning, van onze bruidegom, verschijnen. Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Dus de huldiging die komen gaat. Dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. En na de verhoging, na de huldiging, zendt hij mij tot de volkeren die u geplunderd hebben, want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. En dan vrees ik voor de Palestijnen. En dan vrees ik voor de Arabieren. En dan vrees ik voor de moslims. En dan vrees ik voor de volkeren in de eurozone, die met elkaar verbonden zoveel boosheid laten zien. Ik vrees voor de volkeren van de Verenigde Naties bijeen, die voortdurend Jeruzalem willen opmeten en het land willen verdelen. Ik vrees voor die vier horens, die totale aardse macht, samengebald tegen Gods oogappel. En ik zie uit naar de vier smeden, naar Jezus Christus, de huldiging, de aanvaarding, het koningschap. Ik zie uit naar de vrede voor stad en land en wereld. Dan zal de wereld weten wie onze God is. Vers 9. Dan zal de wereld weten dat Jezus door God gezonden is. Dan zal de dochter van Sion juichen. In vers 10 tot 13 wordt ons die andere wereld getekend. De wereld van het Messiaanse Rijk. Dat is niet de kerk. Dat moeten we niet vergeestelijken. Dat is zo dikwijls gedaan. Dat wij in plaats van Israël zouden zijn gekomen. Onzin. De kerk bracht de vrede niet. Heeft de vrede niet. Als organisatie kent de kerk helemaal die vrede niet. Maar die vrede is gekoppeld aan de vorst van de vrede. De vredevorst. Jezus Christus. Maar die wil vandaag al vrede brengen aan die individuele mensen die in deze wereld geplaagd worden door allerlei onbegrijpelijke dingen die ons zorg brengen. En dan voel je je zo op en heen en weer geslingerd door alles wat daar is. Maar dan mag je de vrede van de Heere Jezus in je hart weten, als hoop en als zekerheid. Want we zijn verzegeld door de geest van Christus. En dan gaat het uit naar dat schitterende wat Paulus schrijft in Colossenzen 3 vers 4. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Is dat niet prachtig? Als Christus verschijnt, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Maar die heerlijkheid en die glans en die pracht van de gemeente is bepaald niet alle dagen zichtbaar. En we voelen ons klein en we hebben het idee dat die allemaal ook nog wat minder aan het worden is, maar straks worden we openbaar. We zullen met hem verschijnen. Zacharia schildert ons die toekomst. Toekomst voor Gods volk, zijn oogappel. Zacharia wist nog niet van de gemeente, van de kerk. Dat was een verborgenheid. De Heer Jezus is opgevaren naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen. Zo ongeveer staat het ook in vers 13. Want hij maakt zich op uit zijn heilige woning. Zacharia, horens, smeden, een man met een meetsnoer. Eigenlijk worden er in korte zinnen, het zijn profetische zinnen, een geweldige toekomst geschilderd. Hoe het op aarde gaat en hoe het op aarde zal gaan. De boosheid neemt toe. Maar uiteindelijk zal daar de vrede komen, omdat God zelf garant staat. Want wie zijn volk aanraakt, raakt zijn oogappel. En dat als het om de gemeente gaat, denken we aan de woorden: Saul, waarom vervolgt gij mij? De Heere God, hij houdt de dingen vast. Hij heeft de dingen in zijn hand. De geschiedenis glipt er niet tussen de vingers weg. En dat mag u ook weten, voor uw persoonlijke geschiedenis. God houdt u vast, totdat die morgen aanbreekt. Maranatha, halleluja. Amen.